Slaan vanavond de schrift open in het eerste Bijbelboek en we lezen eruit Genesis 1, vers 26 en 27 en we vervolgen daarna de schriftlezing bij hoofdstuk 2 vanaf vers 18 en we lezen tot en met hoofdstuk 3, vers 9.
En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Dan lezen we verder in hoofdstuk 2, vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij?
We zijn beland, gemeente, bij zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. We lezen deze zondag voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord. Wat eist God in het tweede gebod? En dat gebod luidt, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dan is het antwoord als volgt, dat wij God in geen allerlei wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geen allerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. De welke zijn christenen niet door stomme beelden, dus dat betekent beelden die geen geluid voortbrengen, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover. We hebben met elkaar afgesproken, gemeente, als het ging om de behandeling van de Heidelberger Catechismus, dat we in deze lijn ons steeds zouden verdiepen, terug zouden vallen op de Bijbelse ondergrond van elke zondag. Dus waar ligt eigenlijk het Bijbels onderwijs voor deze catechismus? Nu kunnen we natuurlijk heel veel plaatsen, zeker vanuit het Oude Testament, vanmiddag aan de orde stellen, waarin nadrukkelijk geboden wordt om geen beeld te maken, verboden wordt om van God of de goden een beeld te maken. Maar ik ben bang dat dat nogal ver bij ons vandaan blijft staan. Omdat niemand in de huiskamer thuis, daar ga ik tenminste vanuit, een beeld heeft staan waar je voor knielt. En ik denk met name aan onze jonge mensen die met beelden, stenen beelden en houten beelden, om daarvoor te knielen, helemaal niets hebben. Past dit gebod dan eigenlijk wel in onze tijd? Vooral die laatste vraag en antwoord van zondag 35, dan zien we dan echt dat de reformatie daarin doorklinkt. Het afzetten tegen de Rooms-Katholieke Kerk en alle praktijken. Als je dat in mijn eerste gemeente zou behandelen, dan zit je nog wel in de actualiteit. Zo in het Roomse land, met ook allerlei familierelaties naar Roomse families, maar hier ligt dat vermoedelijk wel anders. Moest ik tijdens de voorbereiding op deze preek denken aan een voorval. En misschien herkent u dat. In elke consistorie, in elke kerkraadskamer, bijna overal tenminste, zie je vaak van die lange rijen met foto's. Sommige gemeenten bestaan al honderden jaren. En toen er nog geen foto's werden gemaakt, werden namen van de predikant op houten borden geplaatst. Denk aan de hervormde kerk. En in de tijd dat de fotografie opkwam, ging men ook een portret maken, een foto maken van de desbetreffende predikant. Nu zijn de gemeenten ook in ons kerkverband, waarin die beginperiode opeens een foto ontbreekt. Waarom? Omdat de desbetreffende voorganger vanwege het tweede gebod geen foto van zichzelf wilde laten maken. Dat was toen zo, sommige kringen. Nu hoor ik sommige jongeren al bij zichzelf denken van hoe kan dat? Geen foto van jezelf maken. Jij maakt dagelijks allemaal selfies. Dat is onze wereld. Nu, ik denk dat we dan ook meteen even de actualiteit van dit gebod te pakken hebben. We zitten midden in een beeldcultuur, beeld van jezelf. En hoe wil je graag gezien worden door anderen? En dat heeft ook zo zijn afstraling op hoe we God zien. En klopt dat beeld van hem, wat wij dan hebben, wel met wie hij is? Nu met dat in mijn achterhoofd kwam ik bij Genesis 2 en 3 uit. En ik wil vanavond echt teruggaan tot de meest basale lijnen in de schrift. En met u kijken naar wat er hier aan de hand is in Genesis 2 en 3 als het gaat om beeld, zien, horen, luisteren en vandaar ook lijnen trekken naar de actualiteit van vandaag. Het eerste wat ons opvalt in Genesis 1 en 2 is dat God als eerste in de geschiedenis een beeld maakt. Het eerste beeld dat gemaakt is, heeft God gemaakt. Niet wij mensen. En ook niet eens na de zondeval dat God een beeld gaat maken, of dat wij mensen een beeld gaan maken. Pas later in Genesis, zomaar terloops, komt opeens te sprake dat een van de vrouwen van Jacob een paar afgodsbeeldjes verstopt heeft onder een zadel waarop ze gaat zitten. En daarmee voorkomt dat haar schoonvader Laban ontdekt wat ze heeft meegenomen. Haar vader Laban ontdekt wat ze heeft meegenomen. De eerste die een beeld maakt, dat is God. En we hebben ook daarom heel bewust die twee versen uit Genesis 1 gelezen. God zegt tegen zichzelf, laat ons een beeld maken. Laat ons onszelf afbeelden. Het beeld naar onze gelijkenis. Als de Heere dat tegen zichzelf zegt en vervolgens aan het werk gaat, is het de Bijbelschrijver die in de beschrijving waarop God ons als mens schept, het voorbeeld gebruikt van een beeldhouwer. God boetseert, formeert ons mens uit het stof van de aarde. En plaatst ons voor hem. Precies zoals een beeldhouwer dat doet. Misschien bent u wel eens geweest in een atelier en dan zie je dan een beeldhouwer aan het werk. Als hij nog maar net begonnen is, staat er zo'n klomp steen op een stellage. En u en ik, wij zouden er omheen lopen van links en rechts, die steen bekijken en tegen elkaar zeggen, nou zie jij er wat in? Maar de beeldhouwer kijkt met de ogen van een vakman. Die heeft niet zomaar een steen ergens willekeurig vandaan gehad. Die heeft eerst die steen nauwkeurig onderworpen aan een inspectie of het wel geschikt is om te bewerken. En die zag in die steen iets wat hij al beeldhouwer tevoorschijn wil roepen. Nou, met die vergelijking wordt de Heer in het scheppen van de mens ook vergeleken. God had van tevoren, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, in zijn gedacht hoe wij mensen er zouden uit gaan zien. Dat was het beeld dat hij zich voorstelde. Dan moet je vanavond maar eens over nadenken. Het lichaam wat u en ik van de Heer hebben gekregen, was ontsprongen aan Gods voorstellingsvermogen. God zag dat voor zich. Toen hij begon te scheppen, te boetseren. En hij koos geen edelmetaal. Ook geen hout, geen steen, maar stof, zand. Nou, onze kinderen weten het, dat je met zand niet zomaar iets kan maken in de zandbak. Als wit zand keurig droog is, dan kun jij geen huis of paleis maken. Daar heb je water bij nodig, zodat je het stevig kan maken en dan werkt het mee, dan kan het de vorm krijgen voor zover je dat dan lukt met je handen, wat jij voor ogen hebt. Maar God heeft als materiaal stof uitgekozen. Maar als wij eromheen zouden lopen en we zouden er naar kijken, tegen elkaar zouden zeggen, nou daar is nog geen begin aan. Wat zand. Wat je gisteravond voor de zondag even van je stoep hebt geveegd. Wat geen betekenis heeft. Maar God geeft daar betekenis aan. Dat wat hij voor zich ziet, brengt hij voort uit zijn handen. En wat opvalt, u moet uw woorden maar eens stellen vanavond of op een ander moment in Genesis 1 en 2. Wat opvalt is hoe vaak God zegt, of hoe vaak dat van de Heere wordt gezegd, en hij zag. Het begint al bij de eerste dag als God geschapen heeft en hij zag dat het goed was. De tweede dag, hij zag dat het goed was. De zesde dag, als God de dieren heeft geschapen. En hij zag dat het goed was. En als God de mens schept, ziet God het dat het goed is. Wat is goed? Het komt overeen met zoals hij het voor zich zag. De Heer is niet zomaar aan de slag gegaan. Ergens begonnen zonder te weten waar hij eindigt. Maar hij zag dat het klopte. Dat het overeenstemde met wat hij zich had voorgesteld. Zo schept God de mens. buigt over hem. Blaast hem de adem des levens in. Waardoor de mens tot leven komt. Even hebben die twee contact met elkaar. Als de schaduw van God zich buigt over dat lichaam en erin blaast. Zodat Adam gaat leven. Mag ik het dus gewoon heel beeldend vanavond ook zo uitleggen? Ik moest in de voorbereiding van dit moment bij de preek denken aan wat u of jou misschien ook wel eens is overkomen. Is die kleine van je nog ligt te slapen 's middags? Het wordt toch tijd om hem of haar wakker te maken. Dan kom je heel zachtjes die kamer in. Je buig je over dat ledikantje heen. En je roept zijn naam. Slaat hij zijn ogen open. En hij kijkt je aan. Zo begon het leven van Adam. Hij sloeg zijn ogen open. En zag God. Vanaf het allereerste moment gericht op God. Wat ook opvalt is dat hij zoveel op de Here lijkt. Nee, dat moeten we niet letterlijk lezen. Als ik tegen mijn catechisanten wel eens zeg, als we dit gedeelte behandelen, we zijn naar geschapen, naar Gods beeld. En ik vraag daarna zo, nou wat betekent dat dan? Dan we lijken op God. Ik zeg, nou wie lijkt er nou op de Here, Adam of Eva? Nou, dan valt het stil. Nee, de overeenkomsten tussen God aan de ene kant en Adam en Eva aan de andere kant liggen op een heel ander vlak. Het is de Heere zelf die die overeenkomst in dit gedeelte ook benoemt. Op verschillende manieren. Adam en Eva krijgen van de Heere de opdracht om net als God te heersen. God die over de ganse schepping regeert en alle dingen in zijn handen draagt, vanaf het moment dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft, geeft hij dat niet los, maar houdt hij het vast in zijn handen. En daarin ligt ook in deze tijd onze houvast. God de Heere regeert, hij staat erboven en draagt alle dingen door alles heen, al begrijp ik van de chaos op dit moment helemaal niets. Maar ik hoop dat u dat samen met mij kan zeggen, al heb ik dat niet altijd in mijn binnenzak. Ik ken wel mijn vader. En daarom komt het goed. Zo geeft de Heer aan Adam en Eva ook de opdracht om te regeren. Net als hij. Daar hebben we het eerste overeenstemming tussen God en zijn beeld. Beiden regeren. God over de ganse schepping. In het heelal. Zon, de maan en de sterren. En al laat de Heer dat al vaak op zo'n bijzondere wijze zien. Als het God behaagt, dan duurt de nacht langer. Denk aan de 3 nachten in Egypte. Die overdag doorgingen. Een van de laatste plagen. En als God het wil dat de dag wat langer duurt, dan gebeurt dat ook. Denk aan die veldslag met Joshua. De Heere regeert. Hij draagt de tijden in zijn hand. Hij bepaalt ook de orde, de dagritme. Alles luistert naar hem. Adam en Eva krijgen op het terrein dat God hun toewijst zeggenschap. En mogen daar ook regeren. En dat doen ze ook. De Heere geeft hun ook de opdracht om alle dieren een naam te geven. En dat betekent dat ze vanaf dat moment ook luisteren naar die naam. Zoals jij van jouw vader en moeder een naam hebt gekregen, waardoor je in de loop van de tijd hopelijk ook gaat luisteren naar dit stem van je vader en moeder. En langzaam maar zeker van buiten het gezin ook naar de mensen om je heen. Zo geeft de Heere aan Adam en Eva een naam. Zo geeft de Heer aan Adam en Eva de opdracht om aan de dieren een naam te geven, zodat ze luisteren naar de stem van Adam en Eva. Tweede overeenkomst. Regeren. Onderwerpen. Luisteren naar een stem. Er is nog een overeenkomst. Daarvoor moeten we niet om Adam en Eva heen kijken naar wat er allemaal gebeurt in hun omgeving. Maar moeten we kijken naar hoe die twee zich tot elkaar verhouden. God geeft aan Adam een vrouw als een hulp tegenover hem. Waarom? Omdat Adam samen met Eva het beeld van God mag vertonen. Staan ze tegenover elkaar en is Adam afhankelijk van Eva. Zij helpt hem in het loven van God. Dat zie je ook gebeuren. Als Adam wakker wordt, ontwaakt uit die diepe slaap en de Heere aan zijn hand zijn vrouw bij hem brengt, dan ontvangt hij die ook met diezelfde woorden. Dat zij uit de man is genomen. Been van zijn been en vlees van zijn vlees. Men zal haar maninne heten. Adam die jubelt het als het ware uit. Nu hoe die twee naast elkaar zich tot elkaar verhouden, zo lijken ze op God. De drie enige God, die naast elkaar tot elkaar zich verhouden. En zoals die drie een eenheid zijn in de hemel, zo zijn deze twee een eenheid op aarde. En dan zit ik eigenlijk al meteen in de volgende overeenstemming. Hoe verhouden die drie zich in de hemel tot elkaar? Door de liefde. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest geven de eenheid vorm door de liefde. God is liefde. En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Door de liefde. Prachtig beeld, hè? Beeld van God. We zijn er nog niet. En van de mooiste gaven die de Heer aan ons heeft gegeven, is een gave die Hij zelf heeft. De gave van de stem. Op de eerste dag spreekt God. En het is er. Op de tweede dag spreekt God. Het is er. Op de derde dag, vijfde dag, tot en met de zesde dag toe, de schepping van de dieren, de vissen, de vogels, spreekt God. Maar als God de mens gaat schapen naar zijn beeld, spreekt hij niet. Maar blaast hij hem de adem des levens in en geeft hem daarmee de gave van de stem. Wat is dat als u daarover nadenkt? En het raakte mij van de week heel diep. Toen ik met deze preek bezig was, ik me dat eigenlijk nog nooit zo goed gerealiseerd, denk ik. Wat is dat indrukwekkend en wat doet het dan ook pijn als je misschien niet kan spreken? Wat heeft de zonde ook op dit terrein veel, veel kapot gemaakt? Dat je niet kan zingen. Want daarvoor heeft God die stem gegeven. Let u maar eens op. Als je Genesis 1 en 2 rustig doorleest, dan is er één steeds aan het spreken. God spreekt, daar is hij licht en daar is licht. Daar zij plant en daar zij een plant. Scheiding tussen droge en de zee en het ontstaat door Gods stem. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. De enige keer dat de mensen spreken voor de zondeval, aldus de Bijbelschrijver, is wanneer Adam uit Gods hand een vrouw ontvangt. En dan zegt hij niet alsjeblieft of dankjewel of heel zakelijk gaat. Nee, dan looft hij God. Dan jubelt hij. dan roemt hij de machtige daden van de Heer. Want dat is ook het doel van de stem. Er is er maar één die met de stem gebiedt voor de zondeval. En dat is God. En er is er maar één die met de stem God looft voor de zondeval. En dat is de mens. Met woorden. Waarmee hij verwoordt naar God toe hoe groot, heerlijk en machtig schepper van hemel en aarde is. Wat een overeenstemming. Het beeld wat God schept van zichzelf. Ik vat het samen, gemeente. Dan maken we de stap naar het tweede. Waar liggen de overeenstemmingen? In het heersen. In het onderwerpen door het geven van een naam. In het beoefenen van de liefde binnen relaties. In de stem. Het loven van God met die stem. Waarin de Heere boven Adam en Eva blijft staan omdat ze hem aanbidden. En God tegelijkertijd door die stem naast Adam en Eva komt staan, door aan hun de toestemming te geven om in zijn plaats te heersen en te regeren. Daar liggen de overeenstemmingen. Jazeker, er zijn verschillen. Dat zullen we nu gaan bekijken. Maar wel in die volgorde, houdt u die lijn even vast vanavond. Vanuit de overeenstemmingen. Vanuit het beeld van God. Mogen we nu gaan kijken naar het verschil. Tussen ons mensen aan de ene kant. En God onze schepper aan de andere kant. En die verschillen zijn eigenlijk maar minimaal. Zo dicht staat dat beeld bij God. Wat die verschillen zijn, nou, ik stipte er net al eentje aan toen ik zei: de Heere schiep uit het stof ons beeld, zijn beeld. Een grotere afstand tussen God en het geschapene is niet denkbaar. Dat wat van onze ogen betekenloos is, zinloos is, het leeft niet. Wat dient het eigenlijk voor? Dat gebruikt God om zijn grootheid, zijn almacht, zijn heerlijkheid te openbaren. Alles spreekt van de machtige daden van de Heer. Maar het maakt ook duidelijk wat het verschil is. God schiep ons niet in de hemel, in de lucht, uit het water, maar boog en reikte diep. Het tweede verschil, dat is dat wij mensen afhankelijk zijn van God. We staan boven iedereen voor de zondeval, boven het geschapene. God heeft ons die hoge plaats, een hoge positie gegeven. En hij is degene die dat ook aan ons heeft toevertrouwd. Om daarmee ook recht te doen aan zijn schepping van ons mensen. En toch is het allemaal dankzij hem. Het behaagde hem om ons te scheppen. Het behaagde hem om ons zo'n gestalte te geven. Het behaagde hem om ons zo'n groot vertrouwen in de handen te leggen. Het behaagde hem om in de relaties met de ander gestalte te geven aan wie God is. Alles komt bij hem vandaan. Wij zijn afhankelijk van hem. Maar hij niet van ons. Zo geeft de Heere vorm aan zijn beeld. En voordat ik verder ga, wil ik het opnieuw samenvatten. Wat is dat beeld van God dan? Je zou dat kunnen vergelijken, jongelui, met een driehoek. God, kijkt u even mee. Adam. Eva. God staat erboven. En hij slaat de brug door de gave van de liefde. En het geschenk van de stem. Hij bepaalt hoe het beeld eruit ziet. Hij geeft, mag ik dat moeilijke woord vanmiddag één keer even gebruiken, maar een goed verstaande pikt het meteen op, denk ik. Hij geeft identiteit aan de mens. Alles wat we hebben is van hem. Hij formeerde dat vanuit het stof. Zijn handen. Zijn adem. Zijn woord. Gaf betekenis aan ons leven. Dat bepaalt dus hoe we God zien. Hoe hij naar ons kijkt. Zo kijkt Adam naar God. En hoe God naar Eva kijkt, zo kijkt Eva naar God. En met welk doel Adam Eva heeft ontvangen en Eva door God voor Adam is geschapen, zo kijken Adam en Eva naar elkaar. Ik vat het weer even samen. Ons beeld van God wordt bepaald door God. En zo kijken we naar onze naaste. En zo kijken we naar onszelf, je zelfbeeld. Het is God die dat ziet. En zegt: het is zeer goed. Daar leeft een beeld. Daar staat niet een beeld. Stom, stemmeloos, doof. Op zijn plek, niet weg te krijgen. Daar leeft het beeld van God. Het looft God. Het heeft God lief. Het bemint de naaste als zichzelf. Het looft God vanwege zijn machtige daden in de schepping. En krijgt van God alle ruimte en al het vertrouwen. Om de gave die de Heere aan zijn beeld heeft gegeven, al bearbeidend de aarde te ontplooien. Het is maar een schim, gemeente. Het is maar een schim van hoe het geweest moet zijn. Maar als je die schim vanavond op jezelf laat inwerken, dan overweldigt het je wel. Wat is God groot. En wat is zijn beeld machtig mooi, vindt u niet? Geschapen door hem. Gericht op hem. Afdruk van zijn identiteit is te zien in zijn beeld. Nu maken we de volgende stap. En dan komen we zelf ook wel bij het tweede gebod. Hoe dat gebod ontstaan is. Dat wij God niet mogen afbeelden. Kijk u maar even met me mee. Dan moeten we naar de tekst. Adam en Eva lopen door de Hof van Eden. Het is een hele bekende geschiedenis. Ik wil heel veel dingen laten liggen. Ik wil me vanavond echt concentreren op die twee woorden die als het ware als een draad door Genesis 1 tot en met 3 lopen. Het woord horen en het woord zien. Kijkt u maar mee. Dan komen ze onderweg op een of moment een dier tegen, hoofdstuk 3 vers 1. En dat vers begint als volgt. De slang nu was listiger, dat betekent slimmer dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van de boom deze hofs. De belijdeniscategezanten die op dit moment hier in de kerk zitten of thuis mee luisteren, die herinneren het zich van afgelopen vrijdagavond, toen we dit gedeelte ook behandelden. En het viel ons op dat toen de Bijbelstudie door een van hen werd voorgedragen, dat we allemaal als groep heel erg meteen gericht zijn op wat de slang zegt. He, daar staat natuurlijk gewoon een grove leugen. Dat heeft God niet gezegd. Van alle bomen van deze hof mag je niet eten. Maar we slaan eigenlijk op dat moment, en ik denk dat u en ik die fout ook zouden begaan, we slaan eigenlijk op dat moment het meest belangrijke over. Want wat staat er niet in de tekst? Kijkt u even mee. Er staat, is het ook dat God gezegd heeft? Er staat niet, Heere God. Is dat belangrijk? Jazeker. Want vanaf het moment dat de Bijbel de schepping van ons mensen gaat beschrijven in Genesis 2, zie je het verspringen. In Genesis 1 wordt alleen nog de naam van God gebruikt. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. En als in hoofdstuk 1 dan heel de schepping in het kort wordt beschreven, hoe dat tot Gods spreken tot stand is gekomen, dan ligt de Bijbelschrijver dat machtige moment eruit en behandelt dat nog een keer, namelijk de schepping van ons mensen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat we door God naar zijn beeld zijn geschapen. En let u maar op, vanaf hoofdstuk 2, vanaf het moment dat de schepping van de mens wordt ingezet, staat er steeds de Heere God. De Heere God schiep. De Heere God formeerde. De Heere God blaasde de adem des levens in. De Heere God zei, vermenigvuldig u. En opeens in hoofdstuk 3 vers 1, als een ander gaat spreken, laat die ander die naam vallen. Een zet, een verkeerd beeld van God neer. Wat wordt hier scheef getrokken? Wel, de naam Heere ontbreekt. En die naam betekent, ik ben erbij. Ik ben op jou betrokken. In jou zie ik iets van mezelf terug. Want je bent door mij geschapen naar mijn beeld. Wat is dat erg, hè? Stel je nou eens voor dat je dat overkomt. Dat overkomt ons wel eens in het dagelijks leven. Dat je iemand hoort praten over jou en je herkent jezelf er niet in terug. Nou, al naar de gelangde situatie, maar op enig moment zul je denk ik toch wel reageren door te zeggen, ja, maar wacht even, zo ben ik niet. Wat je nu over mij zegt, daarin herken ik mijzelf niet. En u hoort even een stem en die zegt, God. Zoals er later in het Oude Testament ook gesproken wordt over de afgoden, wordt hetzelfde woord gebruikt. Gewoon een leeg, neutraal, kleurloze naam. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, waarvan de 13 in het dozijn passen. Helaas telt de wereld van de afgoden meer dan 13 goden. Maar allemaal heet ze God. Waarom doet die stem dit? Wel, op het moment dat deze stem een ander beeld van God neerzet, ontstaat de verwarring. Wat had Eva moeten doen? Nou, hetzelfde als wat u en ik moeten doen. Als een ander wordt belasterd, dan kun je er iets tegen doen, toch? Je kan hoogstens waarschuwen, maar ik denk dat je maar het beste snel kan doorlopen. Tegen laster en roddel is geen kruid opgewassen. Trouwens, Eva kent de Heere niet van horen zeggen. Wat Adam niet kan zeggen, kan zij wel zeggen. Dat haar hand lag in de hand van God toen hij haar bij Adam bracht. Nu klinken opeens die woorden als uit het niets. Is het ook dat God gezegd heeft. Mag ik bij de uitleg van dit gebod geen verkeerd beeld van God maken? Maar gewoon eens beginnen met het stellen van een paar vragen. Waar ontleent jij je beeld van de Heer aan? Aan wat je over hem hoort? Of wat je van hem vindt? Of heeft de Heer in jouw leven al de ruimte gekregen om zelf te vertellen wie hij is? Dat is toch eerlijk, of niet? Als jij iemand echt wilt leren kennen, ook in het dagelijks leven, dan ga je niet naar de buren. Misschien pols je het bij iemand die heel dicht bij die persoon staat, maar op een gegeven moment trek je de stoute schoenen aan en dan loop je op die persoon af en dan zoek je contact. Want je bent op hem betrokken, in hem of haar geïnteresseerd en je wil weten wie hij is. Maar daar staat of valt nou eigenlijk alles mee. Ken je God van horen zeggen? Of heeft hij zelf gezegd wie hij is? Wat gebeurt er, mag ik even die lijn wel doortrekken vanavond, wat gebeurt er nou als je God van horen zeggen kent? Dan ken jij die ander ook niet. Denk weer even aan die driehoek. God staat erboven. Hij bepaalt wie Adam en wie Eva is. Hij kleurt die verhoudingen in door de gave van de liefde en door de gave van de stem. Wij zijn op God gericht geschapen. Om te luisteren en Gods woord te beantwoorden met de lof van onze stem. Maar als God niet meer zelf vertelt wie hij is, dan kun je ook niet meer recht doen aan wat hij aan jou en mij heeft meegegeven, namelijk om je naaste lief te hebben als jezelf. Dan is die driehoek uit zijn balans getrokken. En dan gaat het mis. Let u er even op wie hier ook spreekt. Nou ja, dominee hoor ik iemand zeggen, dat is nogal logisch dan zijn slang. Jazeker. Wie heeft die slang geschapen? Ja. God. De Heere. Iets wat door God is geschapen. Vertelt hoe God echt is. Nu moet Eva gaan luisteren naar die ander naast haar. Dan is de band tussen God boven haar verbroken. Toch maar weer even mijn vraag. Hoe ken jij God? Van iemand naast je? Of van boven. Wat opvalt is dat er natuurlijk een verkeerd beeld van de Heer en dus ook meteen een verkeerd beeld van het woord van de Heer wordt gegeven. Slang spreekt en daarachter spreekt een duistere macht, zo weten we. En die duistere macht trekt meteen het hele beeld van God naar beneden met alle gevolgen van dien. Als Eva haar man ook deelt in dat ze heeft gehoord over de Heer en Adam gaat erin mee, vergrijpen die twee zich aan wat de Heer nadrukkelijk had verboden. Waarom? Wel, ze gaan niet meer af op wat ze hebben gehoord. Maar kijkt u maar mee waar het omslaat. Als ze van die slang horen wie God is, dan begint het vanaf vers 6. En let u maar eens op hoe vaak dat woord dan terugkomt. De vrouw zag. Ogen. Begeerlijk. Wat gaat hier schuiven? Wel op het moment als je iemand kent door zijn stem, dan roept dat vertrouwen op in je hart. Maar op het moment als je beeld van hem bepaald wordt door wat een ander over die persoon zegt, dan ga je anders kijken en anders luisteren. Dan stellen we God voor zoals we op dat moment over hem denken. En dat zien we hier gebeuren. Adam en Eva stoelen hun gedachten op wat ze hebben gehoord van de ander en op wat ze zien met hun eigen ogen. Waarom leggen Adam en Eva het niet heel eenvoudig terug bij de Heer? Heer, klopt dat nou? Waarom gaan u en ik zo snel uit van het negatieve? Net even die opmerking van die andere. Ja, ja, je moet eens weten. Alles wat daarvoor gezegd is over die ander in positieve zin, dat is meteen weg. En dan schud je het van je schouders, hè, dan, die woorden gaan wel mee. Je moet eens weten. Heb ik me vergist? Ik dacht altijd dat, zou het dan toch waar zijn? Ziet u wat er gebeurt, gemeente, als het beeld van God gaat kantelen vanuit horen zeggen dat het beeld van onze naast ook gaat kantelen door horen zeggen. Dat zo gemakkelijk als dat wij negatief en laag over God denken, zo gemakkelijk en negatief wij dus ook meteen over onze naasten kunnen denken. Ja, dat heeft alles te maken met die driehoek. Als de top begint te kantelen, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, dan gaat alles bewegen. Ook de relaties onderling. Het trof me, laten we even de Heidelberger Catechismus erbij pakken, gemeente, dat ze in dat eerste antwoord eigenlijk meteen de kern te pakken hebben. Laten we maar even kijken. Daar staat in zondag 35, wat eist God in het tweede gebod? En moet u opletten hoe dan het antwoord is. Dan staat er dat wij God in geen allerlei wijze afbeelden, dus niet met onze ogen zien. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen. Woord, bevel, dat betekent dus luisteren. Keer op keer staan wij mensen voor die keus. Zodra we God voorstellen met onze ogen, gaat het mis. En zodra we God zelf aan het woord laten en hij in zijn woord ons vertelt wie hij is, dan gaat het goed. Het is een wonder, hè, dat de Heere God bleef. Wat ik bedoel, nou kijkt u maar mee in Genesis 3. Kijkt u even mee, daar staat, toen werden hun beide ogen geopend, vers 7, en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ja, als je anders naar God gaat kijken, het klopt niet wat hij heeft gezegd, dubbele agenda, achter de elleboog, bedriegt ons mens. En het doek valt, dan ga je ook anders naar een ander kijken. Dan ren je bij God vandaan, die driehoek. En ren je bij elkaar vandaan. Omdat de ander zich schaamt voor de een en de een voor de andere. Jij ook voor jezelf. Je ogen worden geopend. En dat geeft dan meteen afstand. En dan staat het, gemeente, en het raakte me heel diep, ook in deze tijd van Advent. Kijkt u even met me mee. Keer op keer zien we tot nu toe in vers 7 en daarvoor zien. De vrouw zag, ogen geopend, ze werden gewaar. En dan opeens in vers 8, en zij hoorden de stem van de Heere God. Weet u wat nou de troost is? En hier begint ook al het kerstevangelie. Dat met alles wat er in een paar seconden veranderd is, God zichzelf bleef. Die past zich niet aan wat de mensen van hem hebben gedacht. Die gaat niet in discussie met die slang als eerst, maar die blijft zichzelf en komt zoals hij altijd tot nu toe kwam. In het geluid, in de stem, de, hoor je dat? Heere God. De stem van de Heere God. Ik zei dat God blijft zichzelf. Een Bijbels woord daarvoor is soeverein. God staat erboven. Al loopt onder zijn ogen alles uit de hand voor ons gevoel. Hij overziet het. En dan zie je Adam links wegrennen en Eva rechts. God blijft zichzelf. En komt zoals hij gewoon was om te komen. Past zich niet aan de ogen die geopend zijn, maar blijft zichzelf door te spreken. Hij spreekt, de Heere God, ik ben erbij. Kijk, dat wil de Heere nou voorkomen. Dat we hem gaan afbeelden, zodat hij niet meer zichzelf kan blijven. En dat bedoelt de Heere voortdurend ook in het Oude en Nieuwe Testament, als God opeens die vraag oproept, waarom, waarbij zul je mij vergelijken? Dat lukt je niet eens. Jij bent het beeld van mij. En ik word nooit een beeld van jou. Een beeld van jouw gedachten, van jouw fantasie, van jouw verlangens, van jouw begeerd, wat jij kan oppakken, wat naar jou moet luisteren, wat zich aanpast aan jouw behoeften. Ik ben God en geen mens. Dat is het wondergemeente van Genesis 3. Dat God God bleef. In zijn soevereiniteit en in zijn vrijmacht. En dat hij daarom uit eigen beweging zich zo wil blijven openbaren als de Heere God. Ik ben betrokken op mijn beeld. Dat hij dat niet prijsgeeft, loslaat, laat ze dan ook maar gaan. Maar dat hij redenen neemt uit zichzelf om zo in de chaos die in een korte tijd ontstaan is in het paradijs, er boven te blijven staan en triomferend zichzelf te openbaren als die gans andere God en geen mens. Hier ligt voor u en voor mij nou ook een terugkeer. Als God niet veranderd is, dan is de bedoeling van de Heere met ons leven ook niet veranderd. Dan heeft God ons geschapen, en dat doel heeft hij steeds ook voor ogen, om beeld van hem te worden. Maar mag ik vanavond ook het even op een andere vlak gaan toepassen? Hier ligt nou ook het herstel bij jou en bij u van een verkeerd beeld van de Heere. Misschien herkende jij dat net wel vanuit je leven, die driehoek. God, jij en je naaste. En wat kun je daar last van hebben? Van wat de naaste over God tot jou heeft gezegd. Misschien wel de meest naaste persoon. Denk aan je vader. Zomaar opeens onder de prediking hoor je door de stem van het woord de stem van je vader. is die afstand er weer. Terwijl je aan het Bijbel lezen bent, je hoop krijgt op God. Durf je dat misschien voor jezelf nog niet eens zo te benoemen? Valt opeens weer die schaduw over je Bijbel en over je leven. Van wat er toen in je kinderjaren gebeurd is. Met een beroep op de Bijbel. Maar als kind voelde je aan, dit mag niet. Sommigen onder ons worstelen daar voor de rest van het leven mee. Zo beschadigd als dat ze zijn in hun beeld van God. En daardoor ook van jezelf. Door wat die ander jou aandeed. Met een beroep op de Bijbel. Maar kijk nou eens naar dit vers. Er staat in alle eenvoud. En ze hoorden de stem van de Heere God. Die daarboven staat. Ook boven wat jij meedraagt vanuit je jeugd en je kinderjaren. En die in staat is om daar dwars doorheen te spreken. Ook hier in de chaos zo direct in Genesis 3. Nadat Adam en Eva zich vergrepen hebben aan de belofte en aan het gebod van de Heere. Gods stem breekt daar dwars doorheen. Waar ben je? En hij weet ze direct ook te bereiken. Zou je dat vanavond niet moeten meenemen, ook vanuit het beeld, vanuit de prediking van vanavond. Als je worstelt met het beeld van de Heer en altijd voor jezelf een verkeerd beeld van God hebt. Of heel afstandelijk, of heel donker, of heel beladen. Maar laat God nou eens zeggen wie hij is. En wil de Heer dat dan ook niet zeggen in je leven, zoals hij dat hier ook doet, door die stem, dat geluid te laten klinken en die meest basale vraag te stellen, waar jij ook mee terug kan komen naar de Heer, de vraag, waar ben jij? De Heer die vraag ook vanavond afstemt heel persoonlijk op jouw hart. Wat zo beschadigd is. Die ziel waar zoveel krassen op staan. Maar dat de Heer dan vanavond tegen je zegt, luister eens nou niet alleen naar wat ik zeg, maar kijk eens in mijn woord. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Sluit je ogen nou eens voor wat je hebt ervaren. En spit je oren voor Gods stem. De Heere God riep Adam en zei tot hem, waar ben je? Dat is basaler, tweede gebod. Wat voor beeld van de Heere hebben. Maar laten we daar vanavond ook in alle rust en ontspannenheid mee omgaan. Denk even aan die meester of de juffrouw die morgen weer voor de klas staat en een Bijbelverhaal vertelt. Wat een verantwoordelijkheid aan de ene kant. Maar het gaat mis op het moment als jij iets weglaat van wat God heeft gezegd. Net als bij die slang. De leugen zat hem niet in de staart, maar in de kop. Anders over God gaan spreken dan dat God over zichzelf spreekt. En wat kan Bijbel vertellen dan aan jonge kinderen ook iets heel moois zijn. Alleen maar herhalen wat de Heere vertelt vanuit zijn woord. Dicht bij de schrift blijf. En de rest aan de Heere overlaten. En wat kun je dan ook machtige dingen meemaken in een kleuterlokaal of in een klaslokaal. En wat wordt daar op dat moment ook het meest basale eigenlijk al neergelegd voor de rest van het leven van een jongere of voor een kind. Het is niet te overschatten. Wat ze meekrijgen. Aan evenwichtig Bijbel ons onderwijs. Aan een evenwichtige Bijbelse prediking. Het laatste vanavond gemeend. God behoudt de stem. Een van de dingen waarmee hij overeenstemt met het beeld dat hij schiep. En waarmee wij overeenstemmen met God. Hij begint weer opnieuw met spreken. Zeker, ik weet het, u bent me al voor de reactie van Adam en Eva is niet om naar huis te schrijven. Ze schuiven de schuld in elkaars voet. Maar het trof ons vrijdagavond ook toen we met elkaar in alle rust dit gedeelte aan het bestuderen waren, dat er iemand is in deze geschiedenis met twee namen. En dat is de vrouw van Adam. De eerste naam gaf Adam aan haar toen hij haar ontving, Maninne. De tweede naam gaf hij aan haar toen Gods belofte had geklonken. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Vanwege die belofte, vanwege wat Adam hoorde door God zelf gezegd, noemde hij zijn vrouw vanaf dat moment Eva. Je ziet hier een kind in de kerk. Haar naam is van Eva Gava afgeleid. Dat betekent leven. Adam hoorde in die belofte het leven. Hij hoorde Gods stem. Die sprak: waar ben je? Die belooft midden in de dood waarin Adam en Eva zich hadden gestort, dat hij het leven zou geven in het woord dat zou vlees worden. En op grond van die ene belofte beleed Adam zijn geloof in God door zijn vrouw Eva het leven te noemen. Kijk, dat vermag Gods stem. Dan schept God na onze zonde leven in de dood. Dan scheurt hij de duisternis uiteen in de gave van de belofte van het evangelie. Dan baant God door dichtgeslagen deuren een weg terug tot zijn genadetroon. Want het woord dat bij God was, dat werd vlees. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. En het eerste woord wat het vlees geworden woord in Johannes Evangelie zegt is: wie zoekt gij? Twee mannen. Die hoorde Johannes over Jezus spreken. Zie het Lam van God. En ze volgden hem. En het woord keerde zich om. En keek deze twee mensen in hun nood aan. En stelde die ontwapenende vraag uit Genesis 3 vers 9. Waar ben je? Wie zoek je? Kom. En zie. Laten wij zo vanuit de prediking, gemeente, vanavond in alle stilte ons buigen voor God. En aan hem vragen: Heere, wilt u nou zelf vertellen wie u bent? Dan geven we God de eer. En komt het beeld van hem weer terug in ons leven. Amen.